Wij komen alsnog terecht in het laatste deel van Genesis 47 vanaf vers 28. Waar staat en Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar... zodat de dagen van Jacob de jaren zijns levens geweest zijn 147 jaar... zodat u rustig kunt zeggen dat de Bijbel leert dat 130 plus 17, dat is 147. Staat het onder grote nadruk, of niet dan? 17 jaar nog in Egypte en hij was al zo oud toen hij 130 was, zei hij. En min of meer de dagen zat. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens, zei hij in vers 9. Toen hij 130 jaar oud was en ik kreeg er nog 17 bij. Het zullen goede jaren geweest zijn, denk ik. 17, ja, er is niet zoveel over te zeggen... behalve dan dat het natuurlijk een functie vervult... ook in de Bijbelse chronologie. Maar 17 is toch een tamelijk opmerkelijk getal. Cijfer, of hoe je dat maar zegt. En wij zouden het moeten kennen... weliswaar niet omdat het expliciet in de Bijbel zo dikwijls vermeld wordt... maar wel dat blijkt dat de belangrijkste gebeurtenis uit de hele heilsgeschiedenis plaatsvond op de 17e van de eerste maand. Waar staat het in de Bijbel? Dan moet ik u zeggen, dat staat nergens in de Bijbel, dat moet je uitrekenen. Ik kan het ook niet helpen, dat is nou helemaal zo. Maar er hoeft geen twijfel over te bestaan. De 10e van de eerste maand de intocht in Jeruzalem. De 14e de paasviering. De 15e van de eerste maand de kruisiging. De 16e was die beroemde Sabbat, de grote Sabbat. En de 17e was de eerste dag der week. Er zijn nog een paar parallellen aan. Ik doe dat uit het hoofd zo, want ja... ik vind het niet zo nodig om daar nu op in te gaan. Maar die 17, dat is de herhaling, als u mij vraagt, van de doortocht door de Schelfzee. Het is bovendien de herhaling van de beloften aan Abraham, omdat het er gewoon bij staat. En nog een keer uit het hoofd. In ieder geval was het ook de datum waarop Mordechai werd verhoogd. Nadat Haman was gehangen, dan wel op één paal gespitst, of hoe dat maar heet mag. Die moet je ook uitrekenen trouwens, maar het is allemaal de 17e van de eerste maand. Het getal 17 is een 8, maar op een hoger niveau. Schrijf er maar op, dan zie je het staan. 1 en 7. Dat is 8. Het is trouwens ook het 8e priemgetal, mocht u dat wat zeggen. Dat is ook een 8, maar ook in een andere reeks. Het is de aanduiding van een nieuw begin. Die 17 heeft van doen met wedergeboorte, met een nieuwe schepping, met opstanding uit de dood. Noemt u maar op. En als we het ooit nog eens hebben over getallen in de Bijbel, ik hoop het niet, maar... Nee, ik vind het geen onderwerp aan zich. Maar als we het daarover zouden hebben... zouden we dat natuurlijk best kunnen doen. Een keer een avond spreken over zo'n cijfer, zo'n getal... de functie daarvan in de Bijbel. Dan leg ik dat bijvoorbeeld uitgebreider uit. Maar je komt hem hoofdzakelijk tegen als datum die zich herhaalt. En dan altijd nog... in de meeste gevallen moet het nagerekend worden. Anders kom je er niet op. Maar toch even zo goed... duidelijk, zodat je ziet dat het weliswaar een 8 is, maar hij is een beetje zoek. Er ligt ijs verborgen en daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om de verborgene dingen die de Heer doet, maar die gebaseerd zijn op nieuw leven, op een nieuw verbond en op de opstanding van Christus. Nou ja, en over dat nieuwe verbond en alles gaat het, en nieuwtestamentische tijd. Want ik moet u zeggen dat deze dingen, ook de dingen die hier aan vooraf gingen, vervuld zijn geworden inderdaad in nieuwtestamentische tijd en sinds de opstanding van Christus. Sinds namelijk de zaligheid van u, dat wil zeggen van het Joodse volk, werd weggenomen en gegeven werd aan dat andere volk dat tot dan toe Lo-Ami was. Dat wil zeggen aan Israël, impliciet dus de 10 stammen van Israël, want zo noemen we dat hardnekkig en foutief. Maar niettemin, dat is wat gebeurd is. En in die periode waarin dat was, is dat volk ook daadwerkelijk voorspoedig geweest. En is het dominant geworden geweest in de wereld. Min of meer tot vandaag. Maar de grote strubbelingen in de wereld gaan nou juist daarover dat hier een einde aan het komen is. Dat hier een einde aan tweemaal aan, ja. Aan het komen is, ja. Als ik het op zou opschrijven, zou ik het nooit zo opschrijven, maar goed. Lastig, je gaat ervan stotteren. Maar het is wel waar het over gaat. En wat er nu verder volgt, gaat daar ook over namelijk. Wat verder volgt gaat over, en ik zeg dat nu iets te vroeg op de avond, maar waar het over gaat is dat in voorgaande generaties, want hier wordt de dood van Jacob feitelijk al aangekondigd, er werd 147, waar het over gaat is dat er in voorgaande generaties het een en ander vererfd werd, nogal omstandig, zodanig dat de hele familiehistorie daarom draaide. Wie, oh wie wordt de erfgenaam? Een soort stoelendans, weet u wel. En wie blijft erover? Als je het negatief ziet, dan zeg je wie krijgt de Zwarte Piet. Maar dat is niet aardig om het zo te zeggen natuurlijk. Hè? Kent u dat spelletje nog? Dat was voordat we al dat elektronische speelgoed hadden, weet u wel. Nou goed. De vraag is wie krijgt dat. En daar gaat het dus nu ook daadwerkelijk over. En in beginsel, die beloften, laat ik het anders zeggen, de vervulling van die beloften die vererfd worden, houdt in het aanbreken van het nieuwe verbond. Want in essentie, wat er beloofd is, en dus ook vererfd werd, was de belofte van een nieuw verbond. Zo heet het niet, zo kan het ook niet heten, want er was nog niet eens een oud verbond. Dat moest nog komen. Maar wij kijken toch achterom en zeggen, het is een nieuw verbond. Precies zoals Paulus achterom keek, dan wel de schrijver van de Hebreeënbrief, want die bedoel ik, die keek achterom en zei, nou ja, dat oude verbond, dat is al 600 jaar oud. Dat wil zeggen, het is ouder, maar het wordt al 600 jaar als oud beschouwd. Namelijk sinds dat de Heer aankondigde dat hij een nieuw verbond zou maken ter vervanging van het verbond van de wet bij de uittocht uit Egypte. Hebben we die nog? Het is een oud verbond. Maar wat bijvoorbeeld Galaten 3 ons leert, en 4, is dat dat nieuwe verbond weliswaar komt in de plaats van het oude, maar niettemin dat het nieuwe verbond niet anders is dan de vervulling van een nog ouder verbond, namelijk een verbond met Abraham. Specifiek Abraham. En eigenlijk moet ik u zeggen dat de positie van Abraham ook al ouder is. Dat wil zeggen, dat grijpt terug op de roeping van Adam zelf, hè? Wat door de generaties heen vererfd is. Misschien heb ik het daar nog over, maar het was maar even een inleiding. Daar gaat het namelijk over, want er staat in vers 29, als nu de dagen, er staat gewoon en als de dagen, en als de dagen van Israël naderden dat hij sterven zou, let op dat de man Israël genoemd wordt. Dat betekent altijd dat het gaat om geestelijke dingen. En gewoonlijk gaat het er dan om dat Jacob beschouwd wordt in die omstandigheid. En onder de naam Israël wordt hij beschouwd als profeet. En wat er dus nu komt is in hoge mate profetisch. Als nu de dagen van Israël naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef. Nou ja, wij weten wat er verder komt. Maar eigenlijk weet je het nu ook, hè? Ook als je het niet verder gelezen had. De man gaat dood, wat moet hij nou nog doen? De eerst geboortezegen uitspreken over iemand. Snel graag, voordat hij overlijdt. Dus hij roept zijn zoon Jozef. En dat moet al voldoende zijn om het te weten. Dat ik er wat moeilijk over doe. Wat onbenullig eigenlijk. Dat weet ik wel, maar dat doe ik expres, hè. Dat doe ik expres, omdat als je vandaag begint te praten over het eerstgeboorterecht van Jozef, doet men er meteen van alles aan om dat volkomen weg te redeneren. Of door te beweren dat dat een zaak is van het verleden en dat het al lang niet meer aan de orde is. of zelfs door te beweren dat het helemaal nooit aan de orde was, omdat Jozef het eerstgeboorterecht nooit gekregen heeft. Hebben we die nog? Nee, serieus hoor. Ik ga geen namen noemen, maar dat wordt me echt serieus verteld. Alsof het niet gewoon, niet hier, maar achteraf in 1 Kronieken 5 gewoon staat. Hè? Daar staat het gewoon, hè? Want het eerstgeboorterecht was van Jozef, staat er. Wis en waarachtig wel. Het zwarte wit in de Bijbel. Maar goed, we hebben het daar straks uitgebreider over. Hij riep Jozef, maar ik heb u iets dergelijks, heb ik u gezegd, toen we nog begonnen in Genesis 37, weet u nog, vers 2. Dit zijn Jacobs geschiedenispunt. Jozef zijnde een zoon van 17 jaar en ik denk dat ik u toen gezegd heb, nou ja, maak het verhaal zelf af in kleuren plaatjes of iets dergelijks zal ik gezegd hebben. Want dan weet je het al, hè. Jacob heeft de geschiedenis achter zich en nou ineens Jozef zijn de zoon van zijn. Dan denk je, oh nee, dat gaat het worden. Die wordt de. En daar zitten we sinds hoofdstuk 37 op te wachten. En nu zijn we het eind van hoofdstuk 47. Het is niet veranderd. Deze Jozef gaat het eerst geboorterecht krijgen. En niet dat wegredeneren, hij gaat het eerst geboorterecht krijgen. Het ligt er zo dik bovenop. Wij weten dat al 10 hoofdstukken lang. Eigenlijk, terwijl het nog moet gebeuren. Nou goed. Maar dan staat er. Hij riep zijn zoon Jozef, Genesis 47, dus vers 29, en zei tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen liggen. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. En hij zeide, ik zal doen naar uw woord. En dan weet je het ook, hoewel het met geen woord hebt over eerst geboortezegen. Hij wordt beschouwd als de verantwoordelijke man onder de zonen van Jacob. En in plaats van dat hij dit soort dingen aan zijn oudste zoon opdraagt, draagt hij het op aan Jozef. Dit is namelijk de verantwoordelijkheid van de eerstgeborene. De eerstgeborene wordt geacht hoofd van de familie te zijn nadat de paterfamilias is overleden. Dat moet een opvolger komen in de volgende generatie. En die is uiteraard verantwoordelijk in de eerste plaats voor het testament. Hij wordt, hoe noemen ze dat ook weer, executeur, of zoiets. Testamentair executeur. Ik begin met het verkeerde woord, ik stik er meteen in. Maar goed, hij moet zorgen voor de nalatenschap enzovoort. Maar dat is de functie van de eerstgeborene, nou eenmaal. Die het eventueel kan delegeren natuurlijk, maar ja, zomaar. Dat wil zeggen, wat beschreven wordt, is dat Jacob zou begraven worden, niet in Egypte, maar in het graf van zijn vaderen. Dat gebeurt ook. En dat wordt ook beschreven in hoofdstuk 50. Dat gaat in hoge mate over de nogal, feestelijke mag ik niet zeggen, maar nogal plechtige, laten we zeggen zelfs koninklijke begrafenis die Jacob krijgt. Dus dat gebeurt ook inderdaad, maar ik hoop dat u begrijpt dat het de uitbeelding is van hoe eenmaal dat Israël dat zoek is, dat ofwel gestorven is, dat Israël toch weer boven water zal komen of zo, of terugverzameld zal worden naar het land en al dat soort zaken meer. Bovendien heet hij uitdrukkelijk Israël en is daarmee sowieso een uitbeelding van het volk dat na zijn naam genoemd is geworden. En het is dus met de dood van deze Israël niet afgelopen, zelfs als hij dood is. Dan nog wordt hij overgebracht naar Canaan enzovoort. En dat is een korte samenvatting van wat er met Israël als zodanig zou gebeuren. Die geschiedenis is met de Bijbelse, laat staan met de Oud-Testamentische geschiedenis, niet afgelopen. Maar heeft inderdaad nog een vervolg. En het gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Jozef. kan het nog korter zeggen, maar niettemin iets gedetailleerder. De 10 stammen kwamen aan hun eind officieel, dat schijnt iedereen te weten, in de Assyrische ballingschap. De 2 stammen kwamen hun eind in de Babylonische ballingschap, behalve dan dat ze, nou ja goed, en toen kwamen we in het Nieuwe Testament terecht, maar daar ging het ook fout. En u weet, de kerk is in de plaats van Israël, dus het Joodse volk is daar, de geschiedenis is daar ook gestopt. Jeruzalem is verwoest. Dat staat nergens in de Bijbel, zeg ik altijd tegen degenen die zeggen dat ik te veel algemene geschiedenis aanhaal. Maar Jeruzalem is verwoest. Staat nergens in de Bijbel dat Jeruzalem verwoest is. Dat is pas in het jaar 70 van onze jaartelling. Het is wel gebeurd en we weten dat niet omdat het in de Bijbel staat, maar omdat het ons buiten de Bijbel is overgeleverd. We hoeven daar ook niet aan te twijfelen, hooguit aan het jaartal, maar vooruit. Maar de geschiedenis van Israël is dus ten einde. En wat hier geïllustreerd wordt, want we praten achteraf, en daarom is het ook zo makkelijk te zeggen, wat geïllustreerd wordt, is dat daarmee de geschiedenis van Israël niet ten einde is. Want Israël stierf, maar daarmee was het niet ten einde. Integendeel, want onder verantwoordelijkheid van Jozef zal Israël alsnog teruggebracht worden naar zijn oorspronkelijke positie. Nou ja, dat is nieuwtestamentische waarheid feitelijk. En dat gaat onder de naam van Jozef inderdaad. En daarom hoeft het ons niet te verrassen dat het Nieuwe Testament bij ons opent met ene Jozef. Want dat is de eerste persoon die ten tonele gevoerd wordt. Hè? Na een inleiding natuurlijk en een stamboom en alles. Waar Jozef, gij zoon van David, die bezoek kreeg van een engel enzovoort. Toch, daar gaat het verhaal verder. En zo komt het met Israël dus alsnog goed. En wat betreft de toekomstige bekering van Israël en letterlijke terugverzameling naar het land, er staat toch, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen in het land, enzovoorts. En nog wat, ik ga er altijd liever overheen, maar er staat, anders krijg ik dat weer, dan zegt u later, hij heeft het niet over gehad, maar er staat dat Jacob zegt, of Israël zegt tot Jozef, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, dat wil zeggen als je het ermee eens bent, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij. Leg toch uw hand onder mijn heup. Dat woord heup, dat betekent dat wat zacht is. In de woordenboeken staat dan gewoon, dat is de dij, iemand zijn dij. Hoe je daar een hand onder kan leggen, dat heb ik als kind al niet begrepen. Niettemin is het een oude gewoonte, want ik meen dat in Genesis 24 daar ook al is. Dan zegt Abraham dat tegen zijn knecht. Leg uw hand onder mijn heup en zweer mij. Want daarna met kleine lettertjes staat er soms ook in het woordenboek nog mee dat het een eufemisme is voor de genitaliën. Leg toch uw hand onder mijn heup. Ik weet niet of je het zich kunt voorstellen, waar het is een uitbeelding van dat men zich volledig toevertrouwt aan. En dat Israël zich volledig toevertrouwt aan Jozef. Een vertrouwenskwestie. Genesis
24,
kijk. Rechts onderaan de bladzijde?
Ja,
zie je wel. Ja. Genesis 24, vers 2, dan weet u dat. Laten we zeggen, het is een oud-oosters gebruik. Maar ja, dat weet ik niet. Oh, het staat erbij.
Ja, het staat
eronder,
ja.
Oh, dank u. Het is een oud-oosters gebruik. Maar u wordt ook geacht te begrijpen dat het gebaar iets van doen heeft met vruchtbaarheid. En met opstanding. Ik hoop niet dat ik het allemaal uit moet leggen. Daar ben ik niet zo geschikt voor eigenlijk. Maar daar heeft het mee van doen. Met vruchtbaarheid, met opstanding. En dus eigenlijk met leven uit de dood. En daar gaat het om. En dat wordt hier toevertrouwd aan Jozef. Zo zal de geschiedenis van Israël verder gaan. Via Jozef. En via opstanding uit de dood. En niet alleen de opstanding van de Heer Jezus, die trouwens ook beschreven wordt als zoon van ene Jozef, maar ook de geschiedenis van Israël zelf uiteraard, waarvan Jozef nog steeds ook in de toekomst de eerstgeboren is, maar ook in het heden trouwens. Dat is waar het over gaat en er is meteen een vervolg op. Er staat ook meteen het geschieden nu na deze dingen. De 47 vers 1 inmiddels. Het geschieden nu na deze dingen. Wij zeggen, kijk, dat kunt u ook zien. Men heeft meteen hier een nieuw hoofdstuk laten beginnen. Zo van, nou komt er aan de verhaal. En na deze dingen, dan kan je er net zo goed even een nieuwe kop boven zetten en een nieuw hoofdstuk beginnen. Zo van, wat nu volgt staat los van wat vooraf ging. En toch is dat precies de verkeerde conclusie. Want het geschieden na deze dingen wil nou juist zeggen dat wat nu verder volgt rechtstreeks in verband staat met wat hieraan vooraf ging. Want je hoeft er dat normaal niet bij te zeggen, het geschieden na deze dingen. Dat is tamelijk vanzelfsprekend dat het daarna gebeurde. Als er verder geen chronologische gegevens vermeld worden, dan krijg je dus vanzelfsprekend een opsomming van feiten. Zoals een kind een verhaal vertelt. En toen, en toen, en toen, en toen, en toen. En daarna, daarna, daarna. Dat betekent dus allemaal niks. En als die staat het geschieden na deze dingen, dan betekent het wel wat. Het wil juist zeggen dat het volgende in verband staat met het voorgaande. En dat is ook zo, want het gaat nog steeds over hoe dat nou verder moet met Israël. De man, Jacob, die sterven zou, met dank voor de prachtige uitdrukking uit 47 vers 29. Maar nou willen we weten hoe het verder gaat. Eigenlijk zijn we hier aan de climax van het verhaal, hè? Hoe gaat het nu verder? Want dit blijkt altijd het problematische deel te zijn. Naar wie gaat die erfenis? Hoe loopt het af? Nou, het geschiedde na deze dingen, nadat Jacob dus al deze verantwoordelijkheid in de handen van Jozef gelegd had, staat er dat men tot Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Uiteraard in de zin van, die maakt het niet lang meer. En toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. Je vraagt je af hoe je daarbij kwam, om zijn twee zonen mee te nemen. Maar ja, het is een belangrijke gebeurtenis. En men boodschapte Jacob en men zeide: zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël. Leuk, hè? Men boodschapte Jacob en zo versterkte zich Israël. Want hij komt weer in de... Het is Jacob die aan het sterven is, maar het is Israël die hier wat gaat doen. En dus als profeet, om het eenvoudig te zeggen, als de uitverkorene. En hij zat op het bed, staat er. Oh nee, ik ben nog wat vergeten, ja. Hij zat op het bed. Oké, maar ik moest nog even terug naar vers 31. Sorry. Ik ben even wat vergeten, want het is een omstreden vers. Daar staat, de Jacob zei tot Jozef: zweer mij, want die eedzwering gaat zo, met leg uw hand onder mijn heup en zweer mij. En Israël boog zich ten hoofde van het bed, staat er. Dat is een omstreden schriftplaats geworden, maar dat berust gewoon op wat vertaling kwesties. Ja, ellenlange discussie, maar het heeft niet zoveel zin. Het punt is namelijk dat wij lezen in Hebreeën 11 vers 21, dat, want dat staat eronder, zie ik, hè? Dus dat, bedankt voor de tip, staat eronder. Daar staat namelijk, door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend, leunende op het opperste van zijn staf. Daar staat het toch? Leunende op het opperste van zijn staf. Nou komen we dat in feite in hoofdstuk 48 niet tegen. Helemaal zo'n verwijzing niet. En dus moet het noodzakelijkerwijze slaan op het laatste vers van 47... waar hij leunde op het opperste, want er staat Israël boog zich ten hoofde, en een hoofd is een opperste. Dat weet u toch, hè? Een hoofd is per definitie een bovenkant. Resh is de kop. Resh is ons woord eerste. Ik ben nog naar meer voorbeelden aan het zoeken. Het wil meneer. Ja, ik heb er nog één. Een steen die tot hoofd des hoeks gelegd wordt, wil zeggen dat, dat die steen een hoek is, een punt dus. En als hoofd des hoeks is, wil zeggen een punt aan de bovenkant. Dus je kunt niet de fundamentsteen leggen als hoofd des hoeks. Die gedachte berust namelijk ook op een misverstand. En ook op een verkeerde vertaling trouwens, eigenlijk. Maar Christus, het hoofd des hoeks, is de top van het bouwwerk, de bovenste punt. Die moet u dus onthouden. Hoofd is, zit aan de bovenkant. En hij rustte, staat hij, boog zich ten op, kan dat zijn, ten hoofde. Dat is hetzelfde als opperste in Hebreeën, want u weet, Genesis is vertaald uit Hebreeuws, Hebreeën is vertaald uit Grieks. Dat zijn al twee talen, dus ja. En je kunt hoofd uit Hebreeuws goed vertalen met opperste uit het Grieks. Dat is gewoon hetzelfde, hè? En dan krijg je de ene kant staf en hier staat bed. En dat is het enige probleem. Maar dat probleem laat zich tamelijk eenvoudig verklaren. Want wat hier vertaald is met bed, dat is het woord voor staf. Nou, één van de woorden voor een staf. Waarna u weer vraagt, maar waarom heeft men het dan vertaald met bed, terwijl het toch problemen zou oproepen. En dan moet ik u zeggen, nou, het woord mitta, dat woord is het, heeft de betekenis van wat zich uitstrekt. Je, in het Nederlands ook trouwens. Want mitta is gewoon meten. En als je iets meet, dan meet je lengte of breedte, maar de uitgestrektheid van iets. Het is het normale woord voor meten. En bovendien, ons woord mat heeft ook die betekenis, want een mat is een ding dat je uitrolt. Wat plat, uitgestrekt, ligt. Een mat. En bovendien wordt het woord mat gebruikt inderdaad als bed. Dat wil zeggen voor een rustplaats. He? Heb je dat? Een mat. Een hangmat. En sommige mensen slapen op een mat. Nou ja, de Chinezen geloof ik. En weet ik veel, wij niet. Wij slapen op een plank, hè? Dat weet u. Hè? Want een bed is een bret. En een bret is een plank. Een plank. Een bret. Duits, bret. En in Gronings heet hetzelfde ding een bert. B-E-R-D. In de Bijbel trouwens ook, want daar staan de berderen in de. Dat zijn planken. En u weet, een Groninger gaat opberen als hij naar bed gaat. Die vergeet de D zelfs. Die heeft het over opberen. Zie? Dat is dat woord, dat is een plank. Maar je kunt ook op een mat gaan liggen. En slapen, het is wat zich uitstrekt. En wat ik voor het laatst bewaard heb, is dat een beetje bed heet in het Engels, als het een eenvoudig ding is, een beetje in het Engels heet, voor op de camping, zou ik maar zeggen, hoe heet zo'n bed? Een stretcher. En to stretch, precies, dat betekent wat zich uitstrekt. Maar het kan horizontaal zijn, maar het kan ook verticaal zijn. Als het horizontaal is, is het een soort bed, of wat het maar is, of een mat. Dan hoef je het woord met daar niet eens te vertalen dus. Maar als het verticaal is, is het een staf. Dus ik zou het toch maar houden op een staf. En waarom ook niet, het begrip staf is eigenlijk aangereikt. Niet iedereen begrijpt dat hopelijk, maar het is al aangereikt toen Jacob zei, leg je hand onder mijn heup. Want een staf is nou eenmaal een eufemisme voor de heup. Dan wel is een eufemisme voor vruchtbaarheid, opstanding enzovoorts. En de staf is daar de uitbeelding van. U weet wel. Al ging ik ook door een dal van schaduw. Wat zongen we er straks? Uw stok en uw staf. Wat ook twee verschillende woorden zijn. Eigenlijk voor één en hetzelfde ding. Die vertroosten mij. Prachtige uitdrukking, omdat vertroosting, dat woord voor vertroosting, nagaan, betekent al dat er iets beters komt in de plaats van het oude. Dat is de echte betekenis van nagaan. Maar de staf of de stok beeldt precies hetzelfde uit. Is de aankondiging van een nieuwe, betere generatie, dan wel nieuwe, betere schepping, enzovoorts. Prachtige taal, hoor. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het gaat over opstanding, uiteraard. Vandaar, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Niet maar erin, hè. Door. Erin en eruit dus, hè. Precies. Nou, daar gaat het hier ook over. Hij boog zich ten hoofde van het bed. Dat wil zeggen, hij van zijn staf moet er dus zijn en hij steunde op zijn staf. Hij vertrouwde op... Nou, waar geloofde Abraham in? Waar vertrouwde Abraham op? Nee, niet in Genesis zoeken. Dan moet je zoeken in Romeinen hoofdstuk 4. Hij geloofde in opstanding. De God die de dingen die niet zijn, die niet meer zijn, roept alsof zij waren. Hij geloofde in opstanding uit de dood. En daarom kon hij Isaac offeren. Want hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem weer uit de dood op te wekken. Staat er allemaal bij. Zie? En waar vertrouwde Jacob op? Nou ja, op precies hetzelfde. In ieder geval, dat is wat hij uitbeeldt. En hij leunt op die staf. En Hebreeën zegt dat hij in die positie ook de zonen van Jozef gezegend heeft. Strikt genomen, letterlijk staat dat er niet, hè? Dat van die staf, dat staat nog in hoofdstuk 47, maar Hebreeën 11 zegt dat hij in diezelfde positie ook de zonen van Jozef gezegend heeft. Maar als je het overdrachtelijk neemt, dan begrijp je dat volkomen. En misschien was het ook letterlijk zo. Nou, misschien, het staat in Hebreeën 11, dus het zal letterlijk zo geweest zijn. Hij vertrouwde op die opstanding uit de dood. Nou goed, en nou gaan we weer... Naar hoofdstuk 48. Want dit was de oude discussie dan. En dan lees ik alsnog vers 2. Zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël. En dan staat er en zat op het bed. En ik zei u officieel, dus de officiële lezing. Hebreeën 11 zegt dat hij de zonen van Jozef zegende. Leunende op het opperste van zijn staf. Maar wat je ook doet... Je vindt het hier in deze hoofdstukken niet letterlijk terug. Je vindt het misschien nog net terug in het eind van hoofdstuk 47. Maar toen was hij de zonen van Jozef nog niet aan het zegenen. Heb je dat? En mijn lezing is als volgt, sprak hij arrogant. Mijn lezing is, maar in 48 vers 2 staat, hij zat. Dat wil zeggen, hij rustte, want het woord zitten is gewoon het woord voor rusten. Ik kan het niet helpen. En dat men het vertaalt met zitten, ja, dat kan. Maar Psalm 110 zegt heus, als je het letterlijk vertaalt en van niks weet, en onbevooroordeeld bent, zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, rust aan mijn rechterhand. En de Hebreeënbrief becommentarieert het en zegt, en zo is hij dus zijn rust ingegaan. En dat betekent het ook. En dat rusten gewoonlijk niet staan of lopen, maar zitten is in de betekenis die wij aan het woord geven. Ja, dat kan best zijn. Maar let u maar op, ook in andere talen. Zitten heeft de betekenis van rusten. Nou, dan lees ik hem weer. Hij rustte. Dat wil zeggen, hij steunde op. En dus hij vertrouwde op. Op wat? Op het bed. Of was het toch zijn staf? Want het is dit woord. Hij deed hier in vers 2 hetzelfde als wat hij deed twee versen eerder in 47 vers 31. En kennelijk heeft de schrijver van de Hebreeënbrief dat zo gelezen. En het lijkt mij dat wij dat dan ook maar moeten doen. Want dat is een understatement. Niet hij zat op het bed, maar hij leunde op zijn staf. En of hij erbij zat of stond, in die betekenis van de term, ja, dat zou hij niet kunnen zeggen. Waarschijnlijk zat hij, maar dat weet ik niet. Hij leunde op zijn staf. U weet wel, dat is die staf die daarna een rol speelt in het volgende Bijbelboek, een paar hoofdstukken verder. Bij de uittocht uit Egypte. Is dat diezelfde staf? Dan zeg ik, nou, misschien letterlijk niet, maar overdrachtelijk wel. Want dit is de staf van Jacob. En dat is de staf van de stamoudste, van het hoofd van de familie. Dus tot vandaag in vele, onder hele volkstammen zal ik maar zeggen, een teken van autoriteit. Niet in de laatste plaats in de Rooms-Katholieke Kerk. Mm-hmm. En bovendien op de heiden, bij de herders zal ik maar zeggen. En wij lezen daar later over de staf van Mozes. En over de staf van Aaron. En over de staven van de stammen van Israël. Waaruit ik altijd besluit dat de staf van Mozes dezelfde was als de staf van Aaron. Namelijk de staf van Levi. Want die waren uit de stam van Levi. Maar ik kan me voorstellen dat de staf van Jacob is overgedragen geworden aan Levi. Niet dat het hoeft, maar ik hoop dat u het verschijnsel volgt. Hè? De staf als teken van autoriteit, als teken van macht, maar eigenlijk als uitbeelding van opstandingskracht. En die wordt ook geïllustreerd, want als een staf wordt uitgestrekt over de Schelfzee, dat weet u een paar hoofdstukken verder, dan is dat natuurlijk toch een uitbeelding van opstanding uit de dood, dwars door de wateren naar een nieuw land, een nieuw leven. Daar braken de wateren en werd Israël geboren als volk en dat soort dingen meer. En natuurlijk speelt daar een staf een rol in. En als later discussie bestaat over wie de echte hoge priester is, want ze hadden neiging tot democratie, die Israëlieten. En dus neiging tot revolutie, wat ongeveer hetzelfde is. Maar goed. Toen zei de heer, nou, dat zullen we dan eens even uitmaken. En toen moesten al die staven van die stammen van Israël, van de hoofden der stammen van Israël, stamhoudsten, de opperhoofden heet dat, hè, moesten gelegd worden voor de getuigenis, heet dat. En de andere dag bloeide de staf van Levi. Als uitbeelding van leven, opstandingsleven. Een dode stok, maar hij kwam tot leven. Heb je dat nog? En zo is Christus priester geworden, hoge priester geworden, naar de kracht des onvergankelijke levens. Er zit een lijn in en je leert daaruit meteen de betekenis van die staven kennen. Ja, goed. Zo versterkte zich Israël en rustte op zijn staf. Dan heb ik het keurig vertaald. Kijk het maar na in je woordenboek. Hij rustte op zijn staf. En daarna zei Jacob tot Jozef. Er komt er eerst een preek. Nou ja, het is een plechtige gebeurtenis. En u weet, er hoort altijd een preek bij. Toch? Ja, ik grijns. Ja, inderdaad. Ja. Maar hij begint met God. Dat is mooi genoeg, vind ik altijd. Daar begint het mee, hè? Natuurlijk begint het daarmee. God, de Almachtige, die mij is verschenen te Luz in het land Canaan. En hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken, u vermenigvuldigen, u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot in eeuwige bezitting geven. En dan weet u hoe het gaat. Want dit is die eerstgeboortezegen. Die al een paar generaties meegaat. Die van Gods wegen bevestigd is geworden aan Jacob. Toen de Heere aan Jacob verschenen is. te lus. Ik vind het een prachtig woord. Ik weet nog dat ik het ooit bestudeerde. Wat betekent lus? En uiteindelijk duurde het nog heel lang voor het op me doordrong dat je het helemaal niet hoeft na te zoeken. Het staat er gewoon, wat het betekent. Het betekent wat er staat. Het betekent lus. Alleen wij schrijven het met een S. Maar het is lus. Namelijk een kromming, een omweg, een omleiding, een lus. En Jacob kwam daar toen hij zojuist officieel de eerstgeboortezegen had ontvangen van vader Isaac. Maar ja, er was een intrigestak daarachter. En die had tot gevolg dat hij daarna zijn leven niet zeker was. En hij moest vluchten voor Esau. Dus hij pakte zijn tandenborstel. Nee, ik bedoel alleen maar... Ja. Ja, wat hij meegenomen heeft, weet ik niet. Maar hij had ook niks. Hij had alleen de woorden van Isaac. En met die woorden, dat was zijn enige bagage, zeg ik het zo goed. Met die woorden vluchtte hij. En naar oom Laban. En 20 jaar later kwam je schat hemeltje rijk terug. En mijn vraag is altijd, en wat had hij toen eigenlijk van Isaac geërfd? Dat is goed geantwoord, niks. Want heel zijn bezitting, alles wat hij had, kwam niet van Isaac, maar kwam van oom Laban. En dus uit de andere tak van de familie. Heb je die nog? Geweldig verhaal. Daar kun je mooi in verdwalen. Hè? Maar toen hij onderweg ging naar oom Laban, kwam hij in een plaats Luz. Daar viel hij in slaap. Dat kwam omdat hij zo'n hele kussen had, denk ik altijd. U weet wel, dat, ja, dat staat in de Bijbel, ik geloof het meteen. Maar begrijpen is een ander ding. Hij legde zijn hoofd op één steen. Wat lijkt mij op zich om meerdere redenen een heel gevaarlijke positie, maar vooruit. Hij legde zich te rusten. Hij rustte op één leuke steen. Een steen die hij trouwens later overeind zette en zalfde. Hetgeen uiteraard een beeld is van opstanding. In het algemeen, maar in het bijzonder van de opstanding van de Heer Jezus. Hè? Dan zit er een steen overeind. Een opgerichte steen. Later noemden ze die dingen menhirs. Want het is een gewoonte in het volk gebleven. Een soort reflex overal waar ze kwamen. Hadden ze niks anders te doen. Dan zetten ze die stenen recht overeind. Staat in de Bijbel. Richt uw merktekenen op. Want langs de weg die ge gaan zult. Gezegd tot Efraïm. In Jeremia 31. Maar goed, daar gaan we het dus nou niet over hebben. Waar we het over hebben is dat Jacob daar 20 jaar lang een omweg maakte, alvorens weer terug te keren tot het domicilie van de familie. Voor hij weer thuis kwam, om zo te zeggen. Er was een omweg, maar het is een uitbeelding van de omweg van Israël in de loop van de geschiedenis. Specifiek de 10 stammen, want we hebben het over Israël en dus niet maar over Juda. We hebben het over Efraïm dan, hè? Of over Jozef. Dat is Israël. En meer specifiek hebben we het over de positie van Israël in onze tegenwoordige tijd. Waarin Israël, zijnde in de praktijk dus de 10 stammen... aan een omweg bezig zijn, zal ik maar zeggen. Maar in die omweg worden ze wel gezegend uit de andere tak van de familie. Niet uit Juda, maar uit Jozef. Maar ja, eigenlijk vertel ik het tot te kort. En als ik het lang moet vertellen, dat kan ik beter niet doen nu. Hè? Waar het over gaat gewoon is, de Heer is verschenen aan Jacob. En op het moment dat Jacob de familie verlaat en aan zijn omweg begint, hij noemt de plaats trouwens Bethel. Dat is het beroemde Bethel in de Bijbel, maar het heette Luz. Op het moment dat hij daaraan begint, verschijnt de Heer aan hem. En aan hem wordt die eerstgeboortezegen bevestigd. Die hij zojuist ontvangen had van vader Isaac, maar die hem van Gods wegen alsnog bevestigd wordt. Lees je het maar na in Genesis 17, nee. Dat zal wel Genesis 35 zijn dan. Nou ja, toen maar weer. In ieder geval, het is daar bevestigd. Later is Jacob daar teruggekomen op diezelfde plaats. En toen gebeurde het weer. Nadat hij terug was van Omlaban. En toen verscheen de Heer weer aan hem en bevestigde weer deze zegening. Zodat u weet waar Jacob het nu over heeft. En Jacob vertelt het opdat Jozef zou weten waar het over gaat. Niet maar een gedachtenkronkel in het idee van Jacob op zijn sterfbed, die misschien niet meer geheel toerekeningsvatbaar was. Dat heb je zo met testamenten die je op late leeftijd maakte. Die worden later aangevochten onder het motto: de man of de vrouw was niet meer. Was dement. Hè? Dus, nee, om die gronden zijn heel wat testamenten niet te verklaard hoor. Dus geef je maar een tip. Hè? Maar goed. Nee, integendeel, hij wist heel goed waar het over ging en hij haalde het aan. En hij zegt: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Canaan en hij heeft mij gezegend. En die God heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. Heb u dit nog? Ja, als je dingen leest, dan stok ik altijd. Hè. En dat komt omdat ik bedoel dit. Als over Abraham, als deze zegen aan Abraham gegeven wordt, want hij werd aan Abraham gegeven, precies zo. Hij zou menigte van volken worden enzovoort. Dan zegt men, ja, dat is gebeurd, want uit Abraham is het hele volk Israël voortgekomen. Het is één volk. Men bedoelt het Joodse volk. Maar het zijn meer volkeren, want ook de Arabische volkeren zijn daaruit voortgekomen en dat is het dan. Ik heb het kort geleden nog gelezen van iemand die ik ken, op internet, notabene. Ik had het niet moeten lezen, want ik kan er slecht tegen dit soort onzin. Want ja, aan Jacob wordt exact hetzelfde bevestigd en daar zijn geen Arabische volken uit voortgekomen. Of Edomitische, of Ismaëlitische, dus technisch en genealogisch. Onmogelijk. Jacob had alleen die 12 zonen. En die 12 zonen moeten dus in de loop van de geschiedenis geworden zijn tot een hoop van volken. Dat kan niet anders, want in de wederkomst van Christus zullen ze één volk zijn onder één herder en één koning. Dat staat in de profeten. Dus moet voordat de Heer wederkomt deze belofte aan Israël vervuld zijn geworden, waarbij Israël geworden is tot een hoop van volkeren, dat wil zeggen één groep, want het is een hoop is enkelvoud, hè? Een groep van volkeren, van bij elkaar horende volken, of misschien moet je gewoon zeggen van verwante volken. Heb je dat? In de genealogie spreekt men trouwens ook over groepen. Een afstamming weten we wel, dat wordt op de duur zo gedifferentieerd dat het ingedeeld wordt in groepen, dat is zelfs een officiële term daarvoor. Nou goed. Hij zou worden tot een hoop van volken, was zijn beloofd. Maar dat komt hier niet uit de lucht vallen. Ik weet niet of ik het bij de hand heb. Maar als het gaat over een hoop van volken, dan kijken wat ik die term heb. Ik heb hier drie kantjes met aanhalingen over die beloften die gegeven werden. Nou, dan zie ik net die ene er niet bij staan. Wel dat het niet alleen vele volken zouden zijn, maar dat ook koningen der volkeren uit Abraham en later uit Jacob zouden voortkomen. Uit Sarah trouwens ook, aan Sarah wordt het ook gezegd. Want deze beloften worden menigmaal herhaald. Ik heb hier een lijstje met 12 schriftplaatsen waar staat: ik zal u vermenigvuldigen enzovoorts en ik zal u groot maken. 8 waar staat: ik zal u vruchtbaar maken of zeer vruchtbaar maken. 6 schriftplaatsen waar staat: uw zaad zal zijn als de stof der aarde en als de sterren des hemels, dat niet geteld zou kunnen worden. En al dat soort zaken meer. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. 6 keer. Aan uw zaad zal ik dit land geven. 12 keer. En we hebben het alleen maar eigenlijk maar over Genesis waar het allemaal staat. En hier heb ik volk. Ja. Gij zult de poorten uw vijanden bezitten of uw haters bezitten. Dat wil zeggen over uw vijanden regeren. tweemaal. Ik zal u maken tot een groot volk, driemaal. Tot een groot volk, tot een volk driemaal. Tot een groot volk, viermaal. Tot volken aan Abraham en aan Sara. Tot vele volken zal ik u maken, heb ik zes keer. Twee keer in Abraham, drie keer in Jacob. En daarna in hoofdstuk 48, vers 19, alsnog aan Efraïm en Manasse. Enzovoort. Ik bedoel, we praten niet maar over één dingetje. Ik denk dat die zegening die aan Abraham gedaan is en die daarna vererfd is geworden, volstrekt, maar dan ook volstrekt wordt onderschat. Men negeert het volkomen. Het staat er wel, maar zo, wat maakt het ons uit? En men leest er overheen. Maar het is niet niks. En het wordt hier herhaald. Ik zal u tot een hoop, daarmee een groep, van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Dat is ook vele malen herhaald. Nou ja, en ik citeerde net alleen maar uit de boeken van Mozes. Maar je hebt nog veel meer in het Nieuwe Testament. Vooral in de psalmen, soms in de profeten, waarin teruggegrepen wordt op deze beloften uit Genesis. Nou, en Jacob of Israël haalt dit aan en zegt dan, nu dan. Dat is vers 5. Nu dan, uw twee zonen. En dan weet je ook wat er gebeuren gaat. Deze zegeningen worden doorgegeven door Israël aan specifiek de twee zonen van Jozef. Daar komt het tot neer. Het is wat uitgebreider. Uiteindelijk staat het pas in vers, vanaf vers 15 enzovoort. Maar niettemin, het moet duidelijk zijn, het staat er uiteindelijk zo vaak. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben. Dat wil zeggen, het ging buiten het bewustzijn van Israël om dat die twee zonen geboren werden. Israël had het niet in de gaten. Die wist van niks. Die dacht dat Jozef zoek was. Maar niettemin, die twee zonen werden geboren. Begrijpt u waar ik het over heb? Er gebeurt van alles met Israël en de afstamming van Israël zonder dat de wereld zich dat bewust is en zonder dat wat zich Israël noemt zich dat bewust is. En het wordt nog leuk geïllustreerd ook trouwens. Maar dat is een paar versen verder. Ik lees eerst maar gewoon door. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn van mij. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn. Jacob gaat ze beschouwen als zijn eigen zonen. Wat daar de zin van is, nou ja, hij rekent ze ertoe. Zoals Ruben en Simeon, dat wil zeggen Efraïm en Manasse, want die twee zonen zijn het. Wat moeten zeggen Manasse en Efraïm in de chronologische volgorde? Die zullen gerekend worden in het rijtje van de zonen van Jacob. Ze waren weliswaar niet zijn directe zonen in de eerste graad, maar zij waren zijn zonen in de tweede graad. Ik noemde het toch genealogie? Zonen in de tweede graad. Alleen wij noemen het kleinzonen. Maar, hè? Ja, maar het heet gewoon zonen in de tweede graad. Dat is net zo goed verantwoord, om het zo te zeggen. Ze zullen van mij zijn, zoals Ruben en Simeon. Maar let op dat Ruben en Simeon wel de twee oudste zonen van Jacob waren, hè? En dat Ruben via de natuurlijke weg in aanmerking kwam voor het eerst geboorterecht. En mocht daar iets mee fout gaan, mocht hij onder de tram lopen of zo, of weet je veel wat. Ja, of mocht hij ontoerekeningsvatbaar zijn naar de wet, oké, dan zou het Simeon moeten worden. Maar Ruben en Simeon worden gepasseerd en in hun plaats komt Jozef te staan. Maar Jozef wordt in het verhaal overgeslagen. Het worden de twee zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, samen met de prematuur dan eigenlijk bij Bij Efrem, hè? Eerst Efrem en dan Manasse. Efrem krijgt het eerste geboorterecht onder alle stammen van Israël en als reserve treedt op Manasse. Jozef namelijk, wat samen vertegenwoordigen zij Jozef. Hebben we die nog? Ja. En dus staat er: Efrem en Manasse zullen van mij zijn als Ruben en Simeon, maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Dat wil zeggen, ze blijven erfgenamen van Jozef enzovoort, maar specifiek in de lijn van Jacob en in verband met deze zegen van het eerstgeboorterecht, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, die zegening die zijn origine vindt bij God zelf, die zegen wordt van Jacob vererfd naar Efrem en Manasse. En dus niet één Jozef, maar in twee delen, Efrem en Manasse. Heb je dat? Nou goed. En dan neemt Jacob weer de draad op. Toen ik nu van Paddan kwam, dat wil zeggen van Paddan Aram, en dus terugkwam van oom Laban, waar hij 20 jaar geweest was. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Canaan op de weg, als het nog een kleine streek land was om tot Bethlehem te komen, tot Efrat. Dat is een andere naam voor Bethlehem. Want Rachel is gestorven vlakbij Bethlehem. In de velden van Efrata begraven. En als u het mij vraagt, sommigen begrijpen niet wat ik dan zeg, maar voor mijn gemak zeg ik dan toch, nou ja, en op diezelfde plek werd later de Heer Jezus geboren. Was dat dezelfde plek? Dat hangt er vanaf hoe ruim je die plek neemt. Of je het per vierkante meter neemt of per vierkante kilometer. Maar de beschrijving is dezelfde. U weet wel, er was voor hen geen plaats in de herberg. En waar het dan precies wel was, daar is veel over gespeculeerd. Maar het was bij Bethlehem. Onder Bethlehem heet dat, zo noem je dat toch, hè? Onder. Dus buiten het dorp of buiten een stadje of wat het maar was. Op een of andere wijze. En daar is Rachel gestorven. Maar dat wil zeggen, dat was de moeder van Jozef. Maar daar, op dezelfde plek, kreeg een andere Jozef een baby. Toch? Ja, dat is het verhaal. Er wordt rechtstreeks verband gelegd. Nou goed, daar is Rachel gestorven. Staat er ook bij. Aan de weg van Efrat, welke is te Bethlehem. Er wordt verband meegelegd. Want het punt is dat dit eerstgeboorterecht dus weggegeven wordt of vergeven wordt. Niet via Lea en Ruben en Simeon en Levi en Juda. Want die vier, dat waren de eersten uit Levi. Maar via haar zus. En die twee zussen worden dus weer verwisseld. Hè? Want Rachel was de jongste van de twee. Jacob trouwde met Lea. Dat was niet de bedoeling. Maar toen zei zijn schoonvader, die zei, nou ja, ze gaan eruit van de oudste af aan. De oudste moet het eerst op, hè. En ziet, het was Lea. En toen zei Jacob, maar ik wil toch Rachel. Dan zegt hij, nou, dan moet je nog 7 jaar voor me werken. Het waren uitgeslapen jongens, hoor. Nee. Slimme. Wat zei je? Een Jodenstreek? Dat zei je toch niet, hè?
Nee.
Nee, want dat kan niet, hoor. Want Juda was nog niet geboren. Nee, dat kan niet. Dat woord mag je niet gebruiken, dat weet je. Net voor de pauze, die knip ik het dan wel weer uit. Nou goed. Maar de lijn loopt via Rachel. Dat is waar het over gaat. En daarom staat er: en Israël zag de zonen van Jozef en zei, wie zijn deze? Ik vind het leuk omdat het bevestigt wat ik nu net gezegd heb naar aanleiding van de vorige verse. Die twee, Efrem en Manasse, want die waren het, die zijn geboren buiten de gezichtskring van Israël, van Jacob. Hij wist er niks van. Zie? En ik denk ook niet dat hij ze hier voor het eerst ontmoet. Hij was slechtziende, dat weten we allemaal. Dat was een familiekwaal trouwens. Maar, en een ouderdomskwaal tegelijkertijd. Maar hij zegt, wie zijn deze? Hij moet het eerst vragen. En dat is een hele mooie, die vraag. Want het is niet voor de laatste keer dat er gevraagd wordt, wie zijn deze? Jacob had gezegd, Efraïm en Manasse zullen mijne zijn. Let op de volgorde in vers 5. Hij noemt Efraïm eerst en daarna Manasse. Hij weet daar dus van die zonen, dat in elk geval. Niettemin, toen hij ze zag in vers 8 staat er, en Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? Dat wil zeggen, van wie zijn deze zonen? Hij herkende ze dus niet. Later wordt het verklaard en er staat in vers 10, doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich en toen kuste hij hen en omhelsde hen. De vraag is, wie zijn toch deze? Dat is een vraag die trouwens ook gesteld zou kunnen worden bij Jozef zelf. En dat wordt gezegd in het daaropvolgende vers, vers 11. Waar Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien. Maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Israël dacht dat er geen Jozef meer was, maar hij was er wel. En zelfs er was zaad van Jozef. En er wordt gevraagd, wie is toch deze? Wiens zijn deze? En ik moet u zeggen, ik zou er zelf nooit opgekomen zijn. Maar in de Joodse traditie wordt verwezen naar Jesaja 49 vers 21... Jesaja 49. Jesaja 49. Jesaja 49. U kent Jesaja 49 langzamerhand, een beetje. Dat is dat hoofdstuk naast Jesaja 42. Maar dat is dat hoofdstuk waarin gezegd wordt dat de zaligheid, dan wel de Messias, de zaligmaker, dat de zaligheid zou gaan naar de eilanden in het westen, naar de volken van verre, vers 1. En het heeft betrekking wel degelijk op de stammen van Jacob, vers 6. Maar het zou gaan niettemin als licht naar de heidenen om te zijn heil tot aan het einde der aarde, nog steeds vers 6. Met betrekking tot koningen en vorsten, vers 7. Kortom, de zaligheid zal gaan naar Brittannië. En dat is vers 8, vertaald met verbond des volks. En dezelfde termen kom je ook tegen in Jesaja 42. En dit is Jesaja 49. En zo verder. Kortom, dit is het hoofdstuk waar eigenlijk gewoon staat dus dat de zaligheid van Israël zal worden weggenomen. Maar in de praktijk is dat Juda, was dat Juda in het begin van onze bedeling. En zal gegeven worden aan heidense volkeren dan wel aan een heidens volk, één enkele. Want soms staat het in het enkelvoud, hè. Kortom, zal gegeven worden aan de 10 stammen die op dat moment Lo-Ami waren, allang. En met name wordt genoemd Brit-Am in Jesaja 49 vers 8. Maar in datzelfde hoofdstuk lezen wij vers 20. Nog zullen de kinderen, in de zin van alsnog, hè, ooit een keer, later, alsnog, zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart, en Jacob, Israël, was van zijn zoon van Jozef beroofd, en daarmee van Efraïm en Manasse. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. De plaats is te klein, daar staat ook op een andere plek in Jesaja, hoofdstuk 54. De plaats is te klein, maak hem groot, span uw tent wijd uit, want de kinderen der eenzamen, enzovoorts. Maar goed, dat zeg ik erbij voor degene die nog wat verder willen zoeken. De ruimte is te klein, vers 21, en gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd? Let op, het gaat over uw zonen, uw kinderen, waarvan gij beroofd waart, vers 20. En daarna blijkt de plaats voor hen te klein te zijn. Kortom, ze hebben zich nogal vermenigvuldigd. Het zijn niet maar een paar zonen, maar het zijn hele volken geworden. Daar komt het op neer. En gij, Israël, zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd? Als je dat iets korter zegt, dan zeg je, wiens zijn deze? Wie heeft mij deze gegenereerd? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Dat is precies wat Jacob zegt. Ik had niet gedacht uw aangezicht te zullen zien. En zie, ik zie zelfs uw zonen. Een derde generatie. God heeft mij ook uw zaad doen zien. De strekking van die woorden van Jacob komt volledig overeen met de woorden hier in Jesaja 59. En ze zijn profetisch, want ze gaan uiteraard over het aanbreken van het nieuwe verbond, de komst van de Messias en de zaligheid die daar het resultaat van zou zijn. Maar wiens zijn deze? Wie heeft mij deze gegenereerd? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. En nog een keer, waar waren deze? Heb u dat? Want het ging fout met het Joodse volk dat Israël was in de dagen van de eerste komst van Christus. Ja, waren weg. De rest was weg. Hè? Het was alleen nog het Joodse volk. En sommigen denken dat er ook niks anders is. Maar er zijn wel anderen. En daar is de zaligheid naartoe gegaan. En wiens zijn die? En het antwoord is, nou, die zijn van Jozef. Kortom, dat is de andere tak van de familie. Dat zijn de andere stammen van Israël. Juda is ook alleen maar Juda. Nou ja, en Benjamin voor een deel. En een heel klein beetje Levi er nog tussendoor, maar het is Juda. En ik haal dat aan, niet omdat ik dat bedenk, want daar kunnen ze gewoon niet bijschrijven. Want volgens Rabbi Abba in de Zohar Breshit Vayechi, in Alinea 88, in de Sulam editie, dan weet u waar u het na kunt gaan. Ik verzin het niet hoor, echt niet. Het is gedocumenteerd en wetenschappelijk verantwoord dus, hè? Want u weet, wetenschappers schrijven van elkaar over. Dat moet, want anders is het niet wetenschappelijk. Hè? Al die verwijzingen. Heb je wel eens een proefschrift gelezen? Een doctoraalscriptie? Verschrikkelijk. Wat een ellende. Maar goed. Maar die Rabbi Abba in de Zohar Breshit, die zegt dat Jacob zag in Genesis 48 vers 8... reeds de menigte die zou terugkeren uit de 10 stammen, zoals vermeld in Jesaja 49, vers 21. Dit is tamelijk letterlijk wat de rabbi schreef, eeuwen geleden. Hebben u die? Dit is echt niks nieuws. Ook in de Joodse traditie is deze opvatting op zijn minst bekend. Ik zeg niet dat ze dat geloven, want er zijn twee dingen. Je hebt een traditie, die hou je vast, maar of je erin gelooft, is een ander ding, hè? Ik bedoel, het is net het christendom, hè? Je hebt een heleboel theologieën, leringen, dogma's, maar of je erin gelooft, is wat anders. Je verdedigt ze. Je houdt ze vast, je onderschrijft ze, maar... Hè? Maar of je erop vertrouwt en uitleeft, en, ja, dat is een heel ander ding in de praktijk, hè? Ja. Goed. Maar die dan maar weer even terzijde. En intussen zoek ik trouwens ook even naar Jesaja 60. Waarboven staat Jeruzalem weder verheerlijkt en verrekt. Want het gaat daar over het herstel van Jeruzalem en daarmee van Israël. In ieder geval in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan staat daar in vers 8... Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis... dat zijn dezelfde termen als uit Jesaja 42 en 49... En om uw zonen van verre te brengen. Want zij waren verre verdwenen en verstrooid, of hoe dat maar heten mag, de 10 stammen van Israël, maar ze zullen terugverzameld worden. Wel, wiens zijn deze? Het antwoord is, nou, zij zijn Israëlieten. En zo is het maar net. Ze zijn ergens. En voor degenen die dit allemaal niet willen horen en niettemin op zoek gaan naar die 10 stammen van Israël, heb ik dan een goed advies. Je hoeft dus niet te zoeken naar ergens een klein groepje mensen of een stammetje of een bepaalde groepering in een of ander land. Of je zegt van, nou, ze hebben nogal Joodse gebruiken. Wat ik trouwens onzin vind, de 10 stammen zijn überhaupt nooit Joods geweest. Die waren al weg voor het Jodendom, maar tot ontwikkeling kwam. Dus dat kan niet eens. Maar goed, men zegt, men is een groepje. En dat zou het misschien wel kunnen zijn. Nou, dan zit je mis. Het gaat om volken. Het gaat om enorme menigten. Huh? Ja, niet hier en daar een verloren groepje ergens. Het moet een hele massa zijn. Het moet zelfs een menigte, een volle menigte van volkeren zijn. Dat staat later in hoofdstuk 48. Dan wel een groep, een hoop van volken, dat eerder staat in Genesis 48, maar eigenlijk al veel eerder in de belofte aan Abraham enzovoorts. En we weten wie het zijn, want het is helemaal niet geheim. Dit zijn inderdaad de blanken, de Anglo-Saxische volkeren, of hoe dat maar heten mag, aangeduid met de naam van Laban, de andere tak van de familie van Jacob. Laban, de blanken, dat is wat het betekent immers. Ja. Dat hoeft helemaal niet problematisch te zijn. Maar waar het over gaat, is inderdaad dit. Men is er niet op bedacht. En men vraagt, ja, wat moeten die lui hier? En waar komen die vandaan? Waar stammen die vanaf? Dat is Israël. En men had het niet gedacht. Jacob had het ook niet gedacht over Jozef. Die dacht ook, ze zijn allemaal weg. Maar het zou een menigte worden en de beloften omtrent die menigten die al aan Abraham en aan Sarah en aan Isaac en ook aan Rebecca gegeven werden en daarna vererfd werden aan Jacob, worden hier rechtstreeks doorvererfd aan Ephraim en Manasse. Hetgeen betekent dat Ephraim en Manasse onder de stammen van Israël sowieso dominant zouden zijn. Israël in het algemeen, maar meer specifiek, Jozef. Dat wil zeggen Ephraim voorop en dan Manasse. Ze waren ook de grootste stammen in Israël in de loop van de geschiedenis. Juda niet. De aparte rol van Juda was dat daar een koninklijke lijn opgebouwd werd via het koningshuis van David. En dat is een apart verhaal. Maar ook die lijn die wijkt af met een lus. Die wijkt af naar de 10 stammen van Israël, overigens. Hetgeen allemaal in de Bijbel staat, overigens. Maar goed, wiens zijn deze? Daar waren wij. En dan gaan we terug naar Genesis 48. Israël zag de zonen van Jozef en zei, wiens zijn deze? Ja, waar ging de zaligheid naartoe in onze dagen? Wie zijn die lui? En het antwoord is gewoon Israël. Het zijn Ephraim en Manasse. Waarover het laatste woord hier natuurlijk nog niet gezegd is. Want in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 49 komt het nog tamelijk uitgebreid aan bod. En de toelichting op wiens zijn deze is dat Jacob zegt, breng ze tot mij dat ik hen zegene. En de toelichting is in vers 11 en Israël zeide tot hen... Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. En zo is het maar net. De lijn van Israël loopt niet via Juda, of niet maar via Juda. Het is een lijn die af en toe overspringt van de een naar de ander. En dat gebeurt onderweg in de geschiedenis een paar keer, overigens. Maar dat is verder een oud onderwerp niet. Specifiek gaat het over onze bedeling, waarbij niet Juda fungeert als Israël, maar waarbij de 10 stammen onder leiding van Efraïm en Manasse fungeren als Israël. Als het volk waaraan het woord van God is toebetrouwd. Als koninklijk priesterlijk volk. En het zou daarmee dominant zijn in de wereld. En zo is het ook. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën. En hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden. Efraïm met zijn rechten. Leuk, ik vind het leuk hoe het verteld wordt. Dat kan eenvoudiger verteld worden, maar het risico loop je dat het daarna weggeredeneerd wordt. Hè. Maar het wordt dus omstandig verteld, zodat je goed weet van hier gebeurt iets bijzonders. Jozef nam die beide Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm. Hoewel hij de minste, de kleinste dus, was. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Die feitelijk de oudste was. Dat wil zeggen, Jozef plaatste ze in de goede volgorde voor vader Jacob. Manasse voor de rechterhand van Jacob. Want Manasse was de oudste. Die moet via de rechterhand gezegend worden. En daarna Manasse voor de linkerhand. En Jacob die kruist zijn handen. En legt zijn handen dus verkeerd om. Nou goed. En dan staat er. En hij bestuurde zijn handen verstandelijk. Want Manasse was de eerstgeborene. Dat is ook een leuke. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk. Want Manasse was de eerstgeborene. Dat betekent dus uitdrukkelijk dat Jacob niet van plan was om die eerstgeborene ook die eerstgeboortezegen te geven. Om hem als eerstgeborene te beschouwen. Hij verwisselt ze. En hij doet dat bewust. Heb je dat? Ik vind het komisch. En dat wordt langzaam verteld, hè? En hij zegende Jozef. Maar hij legde zijn handen op Efraïm en Manasse. En hij zegende Jozef, want door het zegenen van Efraïm en Manasse wordt wel degelijk Jozef gezegend. Omdat het zijn zonen zijn. Dat moet je tegenwoordig uitleggen, want ja. Maar goed, ik ga dat verder niet doen. Het lijkt mij vanzelfsprekend. Hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. Trouwens, dat is dan dus die God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Die lijn wordt weer opgepakt, want over die zegeningen gaat het. En dat is dus de eerstgeboortezegen. Die kun je hier niet uit weg redeneren. Men doet het, maar het is gewoon niet te doen. Het blijft er gewoon staan, hè? Wel, die engel, want de Heer verschijnt in een gedaante en verscheen in een gedaante, dat heet dan de boodschapper, de engel, hè? Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, die zegenen deze jongeren. Dat wil zeggen, die God die Abraham, Isaac en Jacob gezegend heeft, diezelfde God zegenen nu, als vervolg van het rijtje, door de geslachten heen, Efraïm en Manasse en daarmee Jozef dus. Die zegenen deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat wil zeggen, zij zouden de naam Israël dragen. Niet Juda. Maar Efraïm en Manasse zijn de vertegenwoordigers van Israël. Zij erven de titel, als u begrijpt wat ik bedoel. Begrijpt u dat? Hoe titels vererfd worden. Ik heb een voorvader ergens langs moederszijde. Was heer van Wadenstein. Het werd gevoerd in de naam van Wadenstein. Maar ja, niet alle afstammelingen dragen die naam, want ze waren niet allemaal heer van Wadenstein. Daar kon er maar één van de zonen zijn. Heb je dat? En dan had je nog heer van Ommeren in hetzelfde verhaal. Maar ze heten niet allemaal van de steen van Ommeren. Het is maar één tak geworden. De andere tak heet gewoon van de steen. Dat is wel aardig, want er is er nog één begraven hier in de grote kerk in Alkmaar. En als het goed is, hangt er een bord, een rouwbord aan de... Want hij was burgemeester van Alkmaar. Maar, toch, moet ik nog eens nazoeken. Hoe dat zit. Maar de naam, de titel, gaat dus mee met... De eerstgeborene, die krijgt ook het familiearchief mee. En dus dit Bijbelboek, om maar eens wat te noemen, krijgt hij mee. En die moet ervoor zorgen. En zo verder. Zo gaan die dingen. En dus de naam Israël hoort niet zozeer bij Juda. Die hoort bij de 10 stammen van Israël in het algemeen. En bij Efraïm in het bijzonder. En als het niet Efraïm is, dan heb je als backup altijd nog Manasse. De 2 zonen van Jozef. Zie? In hen zal mijn naam genoemd worden. En de naam mijner vaderen, Abraham en Isaac. Vandaar dat ik met vrij groot gemak zeg... God is de God van Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Of de God van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En dat moet dan ook nog Manasse. Huh? Dat is het, ja. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Daar moet ik ook altijd bij lachen, want het lijkt mij dat dat een stijlbreuk is. Als vissen in het midden des lands. Doe maar weer. Ja, maar u begrijpt waar het over gaat. Vermenigvuldigen als vissen, een groep, bij elkaar behorend, enzovoort. Maar als mensen en als volkeren in het midden van het land uiteraard. En dan staat er, en toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechten... Want Jozef lette ook niet op. Maar ja, als je gezegend wordt, dan word je geacht je ogen dicht te doen, toch of niet? In ieder geval, hij zag het niet. En eerst niet. En toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm, de jongste, legde... Zo was het kwaad in zijn ogen, was mis... En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide... denk ik altijd, en hij zuchtte eens diep. En hij zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Want ja, zo gaat dat nou eenmaal bij ons in de familie. Al heel wat generaties lang. Eigenlijk vanaf Adam af. Eigenlijk al. Nou, of het altijd zo gebeurde, weet ik niet. Maar bij Adam begint dat gedoe, hè? Kaïn niet. Hou je over Abel. Maar ja, dat kon ook al niet, want die was overleden, noodlottig. Dus ja, toen werd het dus Seth. Daar heb je het gedoe al, hè? Nou ja, en dat kreeg hij dan herhaald in de geschiedenis van Noach en diens afstammelingen, Peleg. En dan bij vader Nahor en dan zijn 3 zonen, heb je het ook weer. De oudste niet en de andere is overleden, dus het wordt de jongste, Abraham, want die was de jongste van het stelletje. Enzovoort, en bij Abraham, dat weet u, dan ging het naar Isaac. En van Isaac ging het naar Jacob. En Jacob zei, ja jongen, ja, ik weet het, ja, Maar zo doen wij dat in de familie. He? Zo werken die dingen. Ik weet het. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. En hij zegt... Hij, Manasse, want deze is de eerstgeborene, staat in vers 8. En daarover zegt Jacob... Hij zal ook tot een volk worden. En hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Eigenlijk een volheid van volkeren, want het is maar één woord. Niet volle menigte, het is maar één woord, volheid. Zal een volheid van volkeren worden. Een volheid der heidenen, dat woord kent u, want het staat in Romeinen 11. Maar daar kan ik niet meer naartoe, nu. Zoveel tijd heb ik niet meer. Wat ik er wel van wil zeggen, is alleen maar dit... dat dit vervuld is geworden, naar mijn beste weten, wat Manasse betreft, is het vervuld geworden in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En wat Efrim betreft is het vervuld in het Britse Rijk. Ik ben erom uitgelachen. Ik heb het niet verzonnen. Daar is documentatie van waarom dat zo is. En oud ook al, hoor. Ik bedoel, dat is helemaal niks nieuws. Ik ben erom uitgelachen, want iedereen weet dat de Verenigde Staten veel groter zijn dan Brittannië. En dan houdt de discussie dus eigenlijk op. Want, want de Verenigde Staten is de Verenigde Staten. En dan heb je het gehad, dat is de Verenigde Staten. Maar als je praat over het Britse Rijk, vandaag, maar neem hem eens 100 jaar geleden. Want het zou niet altijd zo blijven, hè. Komt ook weer een eind aan onze bedeling. Mensen, we hadden de halve wereld. En dat is nog zo, want de Britse koningin Elizabeth II, ja. Heb je de eerste nog gekend? Dat was mijn nummer. Maar dat is een ander verhaal. Ja, echt wel. Maar Elizabeth II, die is koningin officieel van Engeland en van Schotland, doet dus een flink stuk, mag ik wel zeggen. En van Canada. En van Australië. Nee, de fysionomie, de postzegel, hoe heet zoiets, de portret. De portret staat op hun bankbiljet, hoor. Dat is echt wel waar, echt waar. En dan, ik weet niet hoe ver dat nu nog strekt, maar er zijn nogal wat landen die daaronder vallen. Maar vroeger viel er ook nog onder, niet zo heel lang geleden. India, weet je hoe groot dat is? Zuid-Afrika, doe nog eens wat. In het Verre Oosten zit nog wat, in Afrika zat ook nog wat. Mens, daar kunnen de Verenigde Staten niet aan tippen. Dat is een klein landje daarmee vergeleken, ook qua inwonersaantal. Dus echt waar. Brittannië, het heet niet voor niks Great Britain. En beter nog, dat heet de Great British Empire. Er wordt nu om gelachen, omdat het zo groot niet meer is. Omdat het langzamerhand in elkaar gezakt is, om zo te zeggen. Maar niettemin, alles bij elkaar is het officieel nog groot. En dit is de Bijbelse norm, onthoud dat. Het gaat over koningschap, primair. Maar dat is met recht een groep, een menigte van volkeren die bij elkaar horen en onder één troon thuis horen. Het is tamelijk uniek, maar het is wat men noemt, wat er van over is, men noemt het Britse gemene best. Heb je dat nog? Een groep van volkeren. Dat is de Verenigde Staten niet. Dat is één volk geworden. Weliswaar van allerlei, met allerlei vreemdelingen binnen hun poorten. Maar dat was de situatie van Israël altijd al. En het is ook volstrekt in overeenstemming met de oud-testamentische voorschriften dien aangaande. Maar het is vervuld geworden. Inclusief, ze zouden de poorten van hun vijanden bezitten en dat soort dingen meer. En als het er helemaal over gaat, trekken die twee landen die van elkaar gescheiden zijn in de tijd en die dus oorlog gevoerd hebben, maar in de praktijk trekken die landen nog steeds tot in onze dagen samen op. Om redenen die iedereen ontgaat, maar het zijn broedervolken. Meer dan welke andere volken ook. En de machtigste in de wereld, tot vandaag. Blijft niet zo, overigens. Er zal wel wat aan veranderen. Maar dat is waar het over gaat. En ze werden in de loop van de tijd verwisseld. Het begon met Brittannië. Amerika is van veel latere datum. Weet u wel, die kwam pas later. Engeland was er eerder. En zeg maar Efrim en Manasse is daaruit voortgevloeid. Bovendien, maar daar hebben we het later over. Bovendien lezen wij in de zegening over de stammen van Israël dat op een of andere wijze al die stammen verzameld zouden worden bij, dan wel door Efrim. Ze zouden bij elkaar komen in hun omzwervingen, in hun ballingschappen of wat het maar was, zouden bij elkaar komen en van daaruit hebben ze zich verspreid over de wereld. En zo is dat gegaan. En dat is gewoon geschiedenis. De geschiedenis van die volkeren van de afgelopen 2000 jaar, beginnende met al die, laten we zeggen, volksverhuizingen enzovoorts. En toen het eenmaal tot rust kwam, toen en zich gevestigd hadden, zijn ze vanuit hun domicilie, hebben zich uitgebreid eigenlijk over de hele aarde. En hoe je dat beoordeelt en of het wenselijk was en of het wel mocht en of het een overeenstemming was met de rechten van de mens en of het niet onderdrukking was enzovoort. Ja, mensen, wat een gedoe allemaal. Het is zo gebeurd. En God heeft zijn beloften aan hen wel degelijk vervuld. Of andersom, wat geprofiteerd was, maar het waren beloften hoor. Maar wat geprofiteerd was, is ook daadwerkelijk vervuld geworden. En dan zijn we nog niet op het hoogste niveau. Want hoewel ik nou net gezegd heb dat met name de Great British Empire inderdaad zich kenmerkt doordat het een volle menigte, een enkelvoud, een volheid, een groep van volkeren is, moet ik u toch zeggen dat de uiteindelijke vervulling van deze belofte op een nog hoger niveau ligt. Want als het er helemaal over gaat, maar daar hebben we het volgende keer over, als het er helemaal over gaat, de hele uitdrukking, zei ik al, volheid van volkeren, vinden we, de uitdrukking zelf vinden we op nog maar één andere plaats in de Bijbel. En dat is middenin, nou ja, eigenlijk in de climax van dat moeilijke schriftgedeelte van Romeinen 9 tot en met 11... waarbij het onderwerp is de relatie, of het gebrek daaraan, maar de relatie tussen de gemeente en Israël. En hoe dat dan zit eigenlijk. Dat zijn drie hoofdstukken. Dat is niet al te makkelijk, maar daar komt de term weer voor. En dat is weer zo, omdat die volle menigte of volheid der volkeren, of zoals het daar vertaald is, volheid der heidenen, in feite de aanduiding is van heel de gemeente. Maar niettemin met een Efremitische achtergrond, dan wel geacht voortgekomen te zijn uit Efrem en Manasse primair. De andere stammen vervullen slechts een bijrol in het geheel. Dat is trouwens altijd zo geweest, maar goed. Ook in de Oud-Testamentse geschiedenis. Maar ik beloof u, daar hebben we het volgende keer weer over. En we zullen het vanavond hierbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken dat we u mogen kennen. En dat wij deel hebben gekregen aan deze zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en Efrem en Manasse. Niet op grond van onze afstamming, maar op grond van geloof in u die deze beloften gedaan hebt. We danken u dat we uit uw woord mogen leren dat wij die geloven Abraham zaad geworden zijn. En deel gekregen hebben langs andere weg, deel hebben gekregen aan Abraham zaad uit welk is Christus. Wij zeggen u daarom dank dat we deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien hoe u zelfs in dit eerste Bijbelboek spreekt over de zaligheid die ons geschied is. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. We mogen beseffen dat wij behoren tot uw volk, dat u zich verzameld en verkozen hebt. Uw volk dat u alsnog nieuw leven hebt gegeven door de opstanding van Christus. Een volk ook dat u gemaakt hebt tot een volk van priesters en koningen dat in de hemel is opgeschreven. Het zijn zegeningen die wij kunnen lezen in uw woord, die we kunnen uitspreken, maar die we ons eigenlijk helemaal niet kunnen voorstellen. Maar we danken u, Vader, dat we ze lezen en mogen geloven. Op grond van dat u zelf deze uitspraken, deze beloften gedaan hebt en ze gestand gedaan hebt de eeuwen door. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om acht te geven op uw profetisch woord en opdat uw woord in onze harten zou worden geschreven. Wees u daarom ook ons nabij, met uw kracht en met uw genade. En leidt u ons in heel de waarheid om Christus wil. Amen.